Peter van Berkel is er nu van Peter van Berkel met ck.nl. Hallo Peter.
Hey, goedenavond. Hallo. Frank, daar zijn we weer.
Hi, ja, je hebt verteld over die Japanse manier van fermenteren met die pikkelpers. Je hebt er ook een boek over geschreven. Hoe kan dat nou eigenlijk dat als je dan de groenten die je fermenteert met dat 2% zout onder zo'n enorme druk zet, dat het hele proces zo veel sneller gaat?
Ja, het geeft een boost aan het proces. En er zijn een paar factoren. We voegen dus zeg maar 2% zout toe aan die groente die ik op dat moment wil fermenteren. Zout heeft een vocht aantrekkende werking. Dus je krijgt ineens een osmotische werking in die groente. Dus er wordt vocht onttrokken aan die groente. Nou, dat heeft een culinaire voordeeltje. Want als het ware krimpen de cellen in de groente, waardoor de smaak hoger wordt, oftewel zich verbetert. Dus de groenten gaan intenser smaken dan ze oorspronkelijk smaakten. Mm-hmm. Dus dat vinden we culinair leuk. Ja. Er gebeurt nog wat. De combinatie fysieke druk met zout en vochtonttrekking. En hier komt zeg maar dan ook de truc van waarom ik zo gebrand ben op het gebruik van zeezout. Zeezout bevat natuurlijk voornamelijk natriumchloride, maar daar zitten ook andere mineralen bij. Onder andere magnesium. En dan moet ik nu even een beetje een scheikundig verhaaltje gaan vertellen.
Ja, prima.
Want het magnesium in dat zeezout, die heeft weer invloed op koolhydraten in die groenten. En, dan bedoel ik zeg maar de pectine. En dat is zeg maar, pectine is als het ware het skelet, of het cement van groente en fruit. En de grap is zeg maar dat die extra mineralen, die versterken de pectine koolhydraten. Nou kan je zeggen, ja, een beetje dom technisch verhaal. Maar ook dit heeft weer een enorm culinair effect. Want hierdoor ontstaat een enorme knapperigheid van je groente. Dus de groente wordt knapperiger. Ik vind dat zo moeilijk. Moeilijk wordt het knapperiger. Ze worden knapperiger dan ze oorspronkelijk waren.
Oh ja.
En dat is iets waar ze in Japan natuurlijk volledig op flipten. Die zijn natuurlijk, de lat ligt hoog in Japan. Dus dit is iets wat zij enorm waarderen. En ook weer een iets anders zeg maar met onze traditionele Europese fermentaties is dat deze pikkelpersfermentatie altijd in kleine hoeveelheden worden gemaakt. Ik vertelde net zeg maar de zuurkoolfermentatie, dat kan je maanden bewaren, maar deze pikkelpersfermentatie bewaar je maar eigenlijk een paar dagen.
Oh, oké. Okay.
En waarom is dat zo? Omdat naargelang je hem langer gaat bewaren, loopt heel langzaam die knapperigheid terug. En dan zegt Japan natuurlijk, ja, dat gaan we niet doen. Je maakt maar gewoon een nieuwe. Daarom zijn die pikkelpersen ook zo klein. Dus je maakt gewoon 1 of 2 keer per week maak je zo'n pikkel. Maar dat is ook in een handomdraai is dat gebeurd. Om ook gebruik te maken van die unieke knapperigheid.
Ja.
Japan is natuurlijk ontzettend geënt op smaak, op kleur van groenten, op texturen. Ja, en daar hebben ze gewoon een heel geavanceerde techniek op ontwikkeld.
Ja.
Om dat naar voren te brengen. Dus ik vind dat ook wel heel fascinerend gewoon.
Ja, en als je die pikkelpers gebruikt, dan laat je de groente gewoon in die pers zitten.
Ja, een paar uur maar.
Een paar uurtjes, ja. Ja. Okay.
En daarna giet je het af en dan is hij klaar. Dan zou je hem inderdaad nog kunnen aromatiseren met smaakmakers. Nou, Japan heeft daar natuurlijk ook weer de meest gave recepten voor ontwikkeld. Die staan ook allemaal in mijn boek. Dat je nog met zeewier of rijstazijn of mirin of shoyu, sojasaus allemaal nog smaakaccenten kan maken. Maar het is niet noodzakelijk. Want zeg maar een pikkel die als het ware rauw uit die pikkelpers komt, is ook al super knapperig en zeer smakelijk.
Lekker. Keltisch zeezout is dus te prefereren. Hoe zit het met Himalaya zout? Dat bevat meer zwavel.
En ijzer. Klopt. Nou, ik ben zelf ook wel een groot voorstander van Keltisch zeezout. Ook vanwege het aantal voedselkilometers. Dus Keltisch zeezout komt vaak uit het gebied van de Guranden in Frankrijk. Himalaya zout. Nou, op zich zou je daar wat van kunnen zeggen. Het is hooglandzout. Wij Hollanders zijn laaglanders, dus daar zit een enorm niveauverschil tussen. Dus daar zou je energetisch wat van kunnen vinden. Ik vind het inderdaad echt wel een dingetje qua voedselkilometers. Himalaya-zout komt echt van de andere kant van de wereld. Terwijl wij in Europa natuurlijk ook een zoutcultuur hebben, met veel dichterbij zout. En wat ik mogelijk ook wel een dingetje vind met Himalaya-zout, is de arbeidsomstandigheden. Met Himalaya-zout denk je natuurlijk aan die prachtige Himalaya-berg, wit besneeuwd met een blauwe achtergrond. Maar het zout wordt dus in mijnen gewonnen onder al dan niet belabberde werkomstandigheden. Dus in die zin ben ik zelf niet zo'n fan van Himalaya-zout.
Ik vraag me wel af bij Keltisch zeezout namelijk, dat kan toch ook bepaalde zware metalen bevatten?
Ja, nou ja, alles heeft inderdaad, klopt, heeft zijn voor en zijn tegen. Je ook het onderwerp microplastics is natuurlijk iets waar je over na kunt denken. En dat kan inderdaad in zeezout zitten. Dus eigenlijk, ja, je kan het nooit helemaal goed doen en je kan het nooit helemaal fout doen. Klopt.
Zijn er nog bepaalde groenten waarvan jij zegt, ja, die kun je eigenlijk niet fermenteren?
Nou, iedere groentesoort die ik voor mijn handen krijg, die fermenteer ik wel. Misschien zeg maar de hele zachte, tere groenten als bladspinazie, bladsla, andijvie. Misschien is dat wat minder geschikt. Maar aan de andere kant, snijbiet laat zich ook prachtig fermenteren. Chinese kool laat zich geweldig fermenteren. Eigenlijk is het, ja, grenzeloos, dit onderwerp.
Witlof ook?
Witlof is te fermenteren, ja.
Fantastisch. Want volgens mij is het inderdaad heel erg goed voor je darmflora. En wordt daar ook de balans verbeterd in de zin van veel meer positieve, goede, gunstige bacteriën.
Ja, en ook zelfs al met zo'n korte pikkelpersfermentatie, of in ieder geval, misschien mag je het niet eens een fermentatie noemen, hè, als je iets 3 uur in zo'n pikkelpers staat. Maar het is hetzelfde proces. Het is misschien het voorportaal van fermentatie. Dus als je zeg maar daar heel puristisch naar gaat kijken, dan zou je kunnen zeggen, ja, dit is nog geen fermentatie. Wat wel weer heel grappig is, ik zelf merk het ook, het doet gewoon wat met je verteringssysteem. En ik krijg het ook wel weer te horen van gebruikers. Toen was ik laatst ook weer op een fermentatiefestival. En toen kwam ook iemand aan mijn stalletje. En die zei ook van ja, sinds ik die gekke pikkels van jou ook zelf maak, is mijn hele darmsysteem heeft zich, is tot rust gekomen.
Nou, dat is heel
Dus
wat waard. Ja.
ja, dus, ja, dat is natuurlijk toch wel echt heel gaaf om te horen. Ja.
Mooi.
Ja, dus nogmaals,
Ja.
het werkt twee kanten op. Dus echt ook de culinaire kant. Dat het zeg maar gewoon smaak, textuurverandering, smaaktransformaties versus zeg maar die gezondheidsvoordelen. Dus ja, daarom loop ik zo warm voor dit onderwerp fermenteren.
Ja, snap ik. Je hebt gelijk. Oké, dankjewel Peter voor de informatie.
Oké, met plezier en wellicht tot de
Tot
volgende
de
keer,
volgende
Frank.
keer.